Het paaslam is het begin van het nieuwe leven. Een lam dat ruim voldoende is. Mijn eerste gedachte. Gemeente, als wij werkelijk hebben gezien, ik val maar met de deur in huis vanuit het Nieuwe Testament. Als wij werkelijk hebben gezien op dat lam door de prediking. Als wij hebben gesmaakt en geproefd van dat lam. Sacrament, heilig avondmaal. Wat is dat eigenlijk een groot voorrecht. En vooral ook wat een grote blijdschap. Dat we weer helemaal zeker weten mogen. Dat we opnieuw beginnen mogen. Als we werkelijk gezien hebben op het lam, zegt Petrus, legden wij af alle kwaadheid. Alle bedrog. En geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En we worden dan als nieuwgeboren kinderen zeer begeerig naar de zuivere melk. Waarin we proeven, daar hebben we het proeven mogen, dat de Heere goed is. Zo'n geestelijke maaltijd, en ook een echte maaltijd, is ook het paascha. Met als kern samen eten van het paaslam. En wat schetst u mijn verbazing, gemeente, en misschien u ook wel, dat God ook zoiets tegen Mozes zegt. Mozes, dat paaslam eten, dat is een begin van het nieuwe leven. Luister maar, vers 2. Dezezelfde maand zal voor uw lieden het hoofd van de maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Wat betekent dat nou in Egypte, waar ze nog waren? Begon het jaar bij de overstroming van de Nijl. Zo'n beetje juli, augustus. En natuurlijk ook voor Israël, want ze woonden daar toen. Maar nu moest dat gaan veranderen. Nu ze weg zouden trekken uit Egypte. En als één volk Kanaan zouden gaan binnentrekken. Nu moest dat maart, april gaan worden. Latere maand Nisan. De start van de bevrijding is het eten van het paascha, het slachten van het lam. Vloeien van dat bloed voor de posten en de bovendorpel. En als teken tegen dat oordeel. Daar begint het nieuwe begin van heel dat volk Israël. Geweldig, hè? Zoals de vernieuwing van de aarde begint met de lente, zo begint de vernieuwing van het volk Israël met eten van het paaslam. En zo is het toch ook bij ons als het goed is. In de lente verdwijnt telkens weer de dood voor het nieuwe leven. En zo behoort bij ons na iedere bediening van het woord en viering van het sacrament dat nieuwe leven door te breken. Nergens is dat zo mooi onder woorden gebracht als in het Hooglied. Daar zegt de bruidegom tegen de bruid in hele dichterlijke, liefdevolle taal. Zie, de winter is voorbij gegaan. De plasregen is over. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd nadert. De stem van de tortelduif wordt gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgen voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Als het dan zo is, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Dat nieuwe begin, als de start van alles. Nou, hier hebben we ook zoiets. Lezen we nog een keer vers 3b en 4. Een iegelijk nemen een lam naar de huizen der vaderen. Een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het in zijn nabuur. De naaste aan zijn huis, naar het getal van de zielen. Een iegelijk naar hij eten kan. Ge zult rekening maken naar het lam. Gemeente, het eerste wat ons opvalt in deze woorden van God over het paaslam is: er is altijd genoeg. Het lam was nooit te klein voor het gezin. Een gezond, sterk en volgroeid lam was een lam voor een huis. Flavius Josephus, de geschiedschrijver, weet u wel, over Israël, die zegt: een gezin, dat is totaal 10 personen. zijn er minder in totaal dan 10, bijvoorbeeld 8 of 5, dan moesten de gezinnen samen eten. Dat gold voor 1 huis, dat gold ook voor de huizen der vaderen. En dan maar weer een stapje naar het Nieuwe Testament. Dan zie ik Johannes staan met die vinger, weet u wel, dat schilderij van Groenewald. Het lam van God, wat de zonde de wereld wegneemt. Want, zegt Paulus, het is des vaders welbehagen dat in hem al de volheid wonen zal. En uit die volheid, ruim voldoende, hebben wij allen ontvangen genade voor genade. Het lam van God, de Heer Jezus Christus. Een volkomen, een genoegzaam offer. En gemeente, mag ik dat toch nog een keer benadrukken? Daarom is ons geloof en vertrouwen op zijn lijden en sterven niet te vergeefs, zegt ons avondmaalsformulier. Het is eenmaal, staat er dan, aan het kruis van Golgotha geschied. En zo is hij de enige grond en fundament van onze zaligheid. En dan nog een keer. Daar staat er dan, is hij geworden tot waarachtige spijs en drank voor onze hongerige zielen en dorstige zielen. Een tijdje geleden zat ik eens te bladeren in een boekje over de theologie van de islam. En was dat zo aan het lezen en toen dacht ik, hé, dat is wel apart zeg. De islam zegt ook wel dat God genadig kan zijn. Ja, zeker wel. Er staan ook dingen over Jezus Christus in de Koran. Behalve het kruis. Dat is verzwegen. Op een of andere manier is dat er niet gekomen. En dat God genadig is, dat is daarom de ene keer wel, de andere keer niet. De eigenschappen van God zijn onvoorspelbaar in de God van de islam aanwezig. Kunnen er niet van op aan. Maar nou het testament wat wij hier mogen lezen. God in Christus zegt, ik heb voor u een fundament buiten uw hart, waardoor u ervan op aan kunt dat ik genadig ben. Kijk eens. Het kruis. Mijn lam. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, dat heb, u zegt tegen mijn man, dat is een afgekoude tekst. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Dat doet me niks hoor. Nee, maar als u het even vergelijkt met de islam, hè, wat doet het ons dan veel? Een fundament buiten mijn twijfelachtig hart. In de Heer Jezus. In dat lam. Daarom benadrukt dat avondmaalsformulier. Het Nieuwe Testamentische Paas gaat dat zo. Als je toch door het geloof, door de Heilige Geest in hem mag geloven. Als je ook aan het avondmaal mag gaan, het Nieuwe Testamentische Paas gaat. Dan ben je rijk gezegend. Dan heb je het licht gezien. Dan weet je hoe het zit. Ons Pascha, Paulus, is voor ons geslacht. Dan heeft hij het over de Heer Jezus Christus. Opdat u deelachtig zou worden. Al zijn goederen. Eeuwig leven. Gerechtigheid. En heerlijkheid. Voldoende. In dat lam. Ik zou aan u willen vragen, herken je dat in je leven en in je hart? Heb je dat ook wel eens echt helemaal zo ervaren, door de prediking of hoe dan ook? Als je de Bijbel las, avondmaal mocht vieren of het mocht zien vieren. Ruim voldoende aan de kant van God, voor al mijn zonden. Als u dat weet, dank God er hartelijk voor vanmorgen nog weer opnieuw, want heel veel mensen weten het niet. Ook buiten de kerk niet. Maar het kan ook zijn dat u vanmorgen in uw bank zit en dat u zegt, voorganger, ik heb wel iets van dat geloof, maar bij mij functioneert het zo, dat door dat licht van het geloof ik altijd maar mijn zonde zie. Maar dat is een goed geloof, want daar begint het mee. Een goed geloof. Eindigt er natuurlijk niet mee, maar begint er wel mee. Maar als je dan nou vanmorgen zo aan toe bent, zit je in je bank, dan hoor je dat over dat lam en dat het daar allemaal mee begint. Ja, en dan denk je, hoe moet dat dan voor mij? Nou, in ieder geval zou ik hem nu willen vragen, wegblijven, is dat een optie? In uw hart wegblijven? Zo van, ja, misschien dan verandert het nog wel eens als God me aanraakt. Nou gemeente, dan zeg ik tegen u, ook al bedoelt u het misschien goed, dat is puur de wet waar je nog in leeft dan. Puur de wet. Als ik nou maar afwacht, dan word ik vanzelf geschikter om daarna te mogen komen. Nou, zo is het niet hoor. Nee. Zonder dat lam. Denk je dat ze op pad konden gaan daar in Israël zonder dat lam? Met die verderfengel die daar rondging? Zouden ze zonder dat bloed wel bescherming hebben gehad? Geloof er niks van. En daarom wil ik u toch oproepen, hoe u er ook aan toe bent, waar u ook in vast zit, u wordt niet beter als u blijft zitten. Roep de Heere aan, geef u aan hem over, bid om de Heilige Geest. Heere, dat ik het mag zien, dat volkomen offer, dat ruim genoeg is. Gemeente, vroeger dan zat ik, het gaat niet over een oudgevermidde gemeente, ik heb er veel goeds op gedaan, maar dan zat ik daar in de kerk en dan lag ik zondagsmiddags op mijn bed en dan had ik ook wel iets begrepen misschien van die prediking en dan dacht ik, ja, niet iedereen. En dan zat ik aan mijn open te denken, dat was er een, want dat wisten we, die was preken en zo. En de volgende naamgenoot, ook Gert, zijn oom. Ja, die niet, misschien dan. Open wel, hij niet. En dan kom ik in de volgorde, ik weer wel. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet, want op een gegeven moment denk je, waarom mijn oom niet? En ik daarna misschien ook niet. Dat rekenen, kent u dat? Het zat bij mij in mijn hoofd vroeger, hoor. En ik zeg maar niet dat het aan de oud-gereformeerde lag, maar misschien wel veel meer aan mij. Dat ik zo kon denken over God. En nou staat hier, uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Verzoening en eeuwig leven genoeg. U, uw huis, de huizen van uw vaderen en de buren. Nooit een te klein lam. Wel een te klein persoon die te klein denkt van God. Wel een te klein gezin. Dat wel. Daarom gaf God een extra opdracht. Indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn naburen. Geweldig mooi, vindt u niet? Want dat maakt duidelijk, bij God is er overvloed. Voor mij persoonlijk, voor mijn hele gezin, voor onze buren, voor mijn vader en mijn moeder. En daarom zou ik vanmorgen degene die nog niks met God hebben en zijn verzoening niet kennen, toch willen aansporen. En de reden vind ik in dit lam. Het kan zijn dat je in de kerk zit met pure desinteresse. Maak het ook wel mee op school. Ah, meneer, al die preek, ik snap er niks van. En nou, die Bijbel is misschien ook maar gewoon geschreven door de mensen. Ja, u zegt dat wel. Nou, dat krijg ik dan gewoon te horen. Zo gaat het tegenwoordig, dus ik neem aan dat ze hier misschien ook wel zitten. Pure desinteresse, doet me niks. Nou, dat kan zijn. Maar God roept jou ook. Er is genoeg lam voor jou. Het kan ook heel anders zijn dat je bang bent, dat weet ik ook wel vanaf. Ik ben nog niet goed genoeg. Ik ken mijn zonde niet goed genoeg misschien. Ik ben er niet echt aan ontdekt. Dat is ook belangrijk, moet ook, want maar goed genoeg. Ik heb geen volkomen geloof, ja. Ik vergelijk me altijd maar weer met mijn opa. Of mijn vader die dat wel weet, of mijn moeder, of een oom of tante. En dan zegt God vanmorgen, lieve mensen, U begint wel aan de verkeerde kant. U moet beginnen niet bij uw gevoel, bij uw denken en uw angsten of ongevoeligheid. Start nou bij wat ik zeg. Een iegelijk, neem een lam. Voor een huis. Het huis der vaderen. Het huis van de buren. Wilt u rekenen, zoals ik vroeger? Open wel, die niet, die wel. Dan moet u daar vandaag mee stoppen. Gij zult rekening maken naar het lam. Geweldig. Het heeft mij getroost dat ik dat weer opnieuw mocht lezen en hopelijk u ook. Gemeente, wat is dat precies, rekening maken naar het lam? Nou, dat wil zeggen, het lam werd eerst afgezonderd. Het moest 4 dagen afgezonderd zijn. Het mocht niet eten, het mocht niet drinken. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het in zijn geheel gebraden werd. Stel je voor dat die darmen nog vol zaten met mest. En dan werd het hele lam verknald. En dan werd de mest ook gaar tijdens het braden. Dat kon niet. Dus 4 dagen niet eten en drinken. En dan ging de mest uit het lam. En dan kon het in zijn geheel worden gebraden. En in die periode van afzondering werden de afspraken, de rekeningen gemaakt. Hoeveel kinderen hebben wij? Hoeveel eten ze? Hoeveel volwassenen hebben we in ons gezin? Ja, we moeten naar de buren of naar een andere familie samen eten. Er werd afgesproken. En zijn we met 10 man, allemaal grote kinderen? Nee, we kunnen er niemand bij hebben. We hebben genoeg samen aan 1 lam afgesproken. Je gaat niet naar een ander, hè? Vandaag eten we het lam samen thuis. Afgesproken, pa. Rekening maken naar het lam. En daarna, na de afspraak, werd het lam geslacht. En als je dan wegging, dan had je fout gedaan. Had je de wet van God overtreden. Dat kon niet meer. Het was immers van tevoren berekend. En dan bleef er een lam over. En dan moest dat worden weggegooid. Dat kon niet. Dat wilde God niet hebben. Alleen de hoefjes en de beenderen werden verbrand. Maar geen vlees dat van tevoren vast lag. Nou, dan maak ik nog 1 keer de overstap. Gemeente, het lam wat de zonde der wereld wegneemt. Moet je eens horen hoe rijk. Zonde van de wereld. Dan moet je eens uitrekenen hoeveel dat is. Mensen in de kerk, ja. Die onder die telling vielen. Verbond met Abraham zijn vriend. Het is afgesproken, u hoort daarbij. En als het dan geslacht gaat worden, dan moet dat geloof gaan werken. En bid erom, dan geef ik het u al wat u ontbreekt. En als u zich dan toch onttrekt vanmorgen, terwijl u al gedoopt bent. De rechtvaardige, zegt Paulus, zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar gaat ook over de mensen, zo buiten die cirkel. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Dus de grenzen niet sluiten, de poorten niet dicht. Geen mensen buiten sluiten, alle meneer Wilders. Geen kerkmens kan dat bedenken. Zelfs niet een Jood, ook vroeger al niet. Psalm 87, Jeruzalem dat ik bemin, met die tempel Sion. Wij treden uw poorten in. Dat is wat geweest voor de Jood om dat toen te profeteren, van Psalm 87. Wie mogen daar binnenkomen? Alleen Israëlieten? Nee, Rahab, de wereldmacht in het zuiden, Egypte. Babel, wereldmacht in het noorden. Filistijnen, de plunderaars, economische vijanden. En de Tyriërs, geestelijke vijanden. Baal en Astrod. God overwint ze. Hoe? Door de poorten dicht te doen? Nee. Binnen te brengen. Bij dat lam van de verzoening. Dat is al geprofeteerd in het Oude Testament. Dat is de geest van God. En hier zien we het helemaal ten volle. Reken naar het lam. En vergeet die afgetrapte tekst nooit. Zo lief. De wereld. Als u veel vergeet, en dat doen we. Dit niet. Heel de Bijbel. In 1 tekst. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, dat eeuwige leven krijgt. En toch ook een waarschuwing. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaar de straf meent u zal hij waardig worden geacht die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft. Daar is toch niemand vanmorgen waar dat voor geldt, hoop ik, hè? En als het zo is, dan nu komen. Moe, arm, geef het mij, Heere. Mijn eerste punt, een lang punt. De andere zijn niet zo lang, maar het was ook een van de mooiste, ruim voldoende. We gaan nog even door, een lam voor anderen en voor mij. Gebruik maken van het lam, het is een heel persoonlijk iets, gemeente. Daarom zegt God hier een iegelijk, heel persoonlijk. Nemen een lam, een iegelijk eten nadat hij kan. Zo ook ons formulier van avondmaal. Een iegelijk onderzoeken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En mishagen zich persoonlijk voor God. Om dan ook zijn eigen hart te onderzoeken of hij de gewisse belofte gelooft. Dat al zijn zonden vergeven zijn. Dus heel persoonlijk, Pascha en avondmaal. Maar als dat zo is, dan ook de lijn breder. Dan ook weer een zaak van de gemeenschap. Daarom is het avondmaal samen aan één tafel, net als hier met Pascha. De Heer Jezus als grote gastheer. Zodat we door één geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige liefde verbonden worden. En bewijzen, hè? Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Voor wie kan je nog wat betekenen vanmorgen? Met woorden en met daden. En dan in onze tekst ook zo, hè. Uitgaande van dat eenjarige, volkomen lam, moesten de gezinnen de rekening opmaken. Punt 1. Nadenken over hoeveel mensen in een gezin. Wat is het getal der zielen, staat hier. Punt 2. Nadenken over hoeveel vlees ieder op kon. Hoeveel ieder kon eten. En ten derde, als er overbleef, denken aan onze buren. Wat kunnen daar veel van leren, gemeente? Mag ik eens aan u vragen, hoe groot is uw gezin? Waar je uitkomt. 12 bij mij. Een lam voor heel het huis. Voor pa en voor ma. Als ze er nog zijn. Voor de kinderen. Van de oudste. Tot de jongste. Als ze ze hebben. En in het oude Israël rekende God ook de dienstknechten en dienstmaagden erbij. Dat konden heel goed Egyptenaren zijn. Die trokken dan ook mee straks naar buiten, naar Canaan. Wie lopen er nou zo'n beetje van de week bij u in de huiskamer rond? En op uw erf? Kinderen, kleinkinderen, vader en moeder. Misschien zelfs wat personeel. Van hen, zegt God, zij horen erbij. Een lam voor de huizen der vaderen. Maar gaan ze ook allen naar de kerk die bij u komen? Weten ze ook van dat avondmaal en hoe het is om daaraan te gaan? Ik weet er al zeker van niet. Nou ja, zeker. Dat gaat maar van mezelf uit dan. Vorige week was de timmerman bij ons. Mooi hoor, de poort werd gemaakt. Prachtig als je een masterie mag huren. Allemaal geregeld. En ik was druk en dacht, nou moet ik in mijn man niet over de koffie beginnen, want moet ik dat ook nog weer doen? Ja hoor, ja, nee, dat zou hij wel heel fijn vinden. Ja, toch maar doen. Nou, dan zit je samen aan tafel. Ja, en dan zegt er een stemmetje mij, kijk, nou moet je het doen, hè. Nou moet je het doen, want op de kansel dan luistert iedereen. Maar nou moet je durven met die man alleen. Hè? Zo, na de zondag. Dus ik voorzichtig een balletje opgegooid. Gaat hij ook naar de kerk? Nee, toen ik 20 was... Toen, ja, zus. Zomaar op en, ja, mijn vrouw ging vroeger ook. Heb je wel eens gehoord van dat lam, de Heer Jezus. Ja. En er is genoeg, hè, ook voor u. Vindt u dat nou vreemd dat ik dat zo recht tegen u zeg? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dat denken we vaak, hè. Dat denken we vaak, dat geloof van ons Nederlanders, ik mijn geloof... U uw geloof en mij met rust laten. Helemaal niet. Weet u, ik zat net te denken, mijn kinderen. Ja, waar moeten ze nou toch heen, hè? Ze kunnen eigenlijk wel naar de zondagsschool. Ik zeg, nou doen dan. In Puttershoek. Gaat u naar de kerk. Dan heb je ook geen tijd te verliezen. Haalt u ze daarna weer op. Nou, ik zal erover nadenken. In de gang kom. Ja, ik ben ook een Nederlander. Vroeg ik nog aan hem. Vond het toch niet vervelend dat ik dat tegen u zei. He? Voelt u zich niet gedwongen toch? Nee, helemaal niet. Vond fijn. Nou, laten we hopen dat het ook zo is en dat hij het gedaan heeft. Maar wat zijn we toch vaak bang, gemeente, om onze mond open te doen. Dominee Poort zei, als je niet weet hoe het moet, ga dan met je hart. Spreek dan gewoon uit je hart. Het is helemaal niet zo moeilijk. En dan wil de Heer erin meekomen en ons helpen. Nou, ik wil de vaders en de moeders weer opnieuw oproepen. Zult u met nieuwe moed samen met de kinderen lezen uit de Bijbel? Zult u met nieuwe moed samen met ze bidden? Als er vriendjes bij zijn ook. En dan heel kort het Bijbelverhaal uitleggen. Dat is uw opdracht hoor. Zo wil de Heer werken. Voor de buren ook die niks zijn interesse hebben. En dan vraag ik aan u allen. Laten we bidden voor onze broers en zussen die niet geloven. Of onze vader en moeder die het niet meer zien zitten misschien. En vooral laten we een voorbeeld mogen zijn. Handel en wandel, ook zo'n afgesleten term, maar wel helemaal waar. Als de mensen het mogen zien, de voorbeelden, die trekken de mensen daartoe. Maar wel een tweede punt hebben we nodig, staat er ook bij. Dan moeten we wel wijs zijn, hoe moeten we het doen? We zijn ook vaak bang dat het niet lukt, omdat we het in eigen kracht doen. Laten we vragen, Heer Jezus, geef mij ook uw liefde en uw geest om, nou voor die kleine die er niet veel van weten, het zo te vertellen dat ze het begrijpen. Er kunnen zelfs volwassenen zijn. Daarom staat er dat ze moesten uitrekenen hoeveel ieder opkom van dat lam. De kleine kinderen die hebben niet te veel vlees nodig. En ook mals, het lekkerste stukje, klein gesneden. Daar moesten ze over nadenken. En wij ook. De Bijbel zegt, er zijn mensen die melk nodig hebben en mensen die vaste spijs nodig hebben. Die kunnen een rib-eye krijgen. Een stuk. Nou, geestelijk bedoeld natuurlijk. Dan vragen we, Heere, geef mij uw Heilige Geest. De levendmakende geest, opdat ik die heerlijkheid van u deelachtig mag worden. En dat ik het ook mag doorgeven. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert, die een iegelijk mildelijk geeft en het wordt niet verweten. Heel tijdje geleden, nog een keer een verhaal, vond zo mooi, gereformeerde gemeente in Nederland op Heusden, jaren terug, las ik een briefje in het archief van mijn vader, van een van die vrouwen die daar van een ouderling na het baren van een kind ging overlijden. Ook een groot gezin. Zelfs kleinkinderen. 1 geloof ik. En ze ging sterven. Ze maakte een zakje snoep voor die kinderen. Geen gemeente in Nederland, zakje snoep. Bijbeltje erbij met een zilver slotje, ze hadden nogal geld. Allemaal langs de sterfbed van oma. Hier heb je een zakje snoep. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Als je God kent. En een Bijbel. En die kinderen opgenomen. Ook een God voor kleine kinderen, zei ze. Niet zo moeilijk, hè? Vanuit je hart, zei dominee Poort. Ja, dan worden we toch echt gunnende en bewogen mensen. Dat kan toch niet anders. Niet alleen voor anderen, catechismus, maar ook voor mij, maar eerst voor die anderen. Staat hier ook zo prachtig. Allereerst voor anderen, zo rijk en ruim. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Dat was de tip van Paulus aan Timotheus. Hoe moet ik preken? Ja, met de voornaamste Timotheus, net als ik. En van daaruit een voorbeeld mogen zijn. Die al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degene die in hem geloven zullen. Als je dat weet en dat voelt, het kon voor mij, kan het ook voor een ander. Daar ligt het vertrekpunt in ons hart. Dominee Spurgeon, die ging eens naar zijn kerk toe. En toen kwam hij een zeer rechtzinnige man uit de straat tegen. En die was al zeer vroeg vertrokken. Die ging naar een hele andere kerk. Een kerk waar volgens die man het woord veel zuiverder werd bediend. En dominee Spurgeon kreeg een gesprekje met die man op de stoep. En toen zei dominee Spurgeon: waarom gaat u altijd alleen? Hoe zit het met uw vrouw en met uw kinderen? Toen zei die man, de rechtzinnige man, dan: God verlost toch degene wel die de zijnen zijn. Toen zei dominee Spurgeon tegen die man, die altijd maar alleen ging: dan zal u wel niet tot die zijnen behoren. Hoezo niet, zei die man. Heb je daar een bewijs voor uit de Bijbel? Ja, zei dominee Spurgeon, 1 Timotheus 5 vers 8. Zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is erger geworden dan een ongelovige. Of met de woorden van het Oude Testament hier. Indien een huis te klein is voor het lam, zo neemt hij het en zijn naburen. Ja, die ene moslima die mijn vrouw meenam naar Silashoek, een buurtje uit Rotterdam, hartstikke islam, laat me maar zeggen. En die zat bij de zondagsschool, had niks met mij te maken, een zondagsschoolverhaaltje in Silashoek, met van die plaatjes erbij. Ze zei na de zondagsschooldienst: dat heb ik allemaal gedroomd, die platen, maar nou weet ik waar het samenkomt. In de Heer Jezus. Belden we er een halve week later op. Zeg: nou, ik heb die Bijbel gelezen, maar die Jezus van jullie, die is anders als Mohammed, zeg. Helemaal geen vrouwen voor zichzelf, hè. Helemaal geen vrouwen voor zichzelf. Geen 1 en 2, maar hij gaf zichzelf. Als je dat niet gelooft, ga je echt verloren, zei ze. Ik zeg: nou, die zou zo in de Vrijgevendenbond kunnen preken, zo eerlijk. Ja, goed, dat kan natuurlijk met vrouwen. Zo. Ja, geweldig, hè. Dat doet nou de Heer. Ons laatste punt. Een lam wat vernieuwde moed en kracht geeft. Als het lam dan nooit te klein is voor onszelf, gezin en de buren. Dan moeten we dan een brandend hart hebben, gemeente. Een hart wat van God grote dingen verwacht. Een hart wat voor God daarom grote dingen onderneemt. En begin heel dicht bij uzelf en uw omgeving. Dan moeten we vanaf vandaag weer hoop hebben voor ons gezin. Toch? Dat nemen we mee. Denk aan Jesaja. Al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. Ge zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees ver van verdrukking. Ze zal tot u niet genaken. Dat ene jochie, weet u nog? Nee, ik heb het gelezen. Hij vroeg aan zijn moeder: mama, van wie hou jij nou het meest? Van de christen en christinnen, hij is van Bunyan. Van christen of van christinnen? Nou, zei mama, van christen, dat is de grote held van het hele boek. Ik hou het meest van christinnen, zei de jongen, want die ging op pad en nam de kinderen mee. Ja, prachtig, zo is het. Staat alle twee natuurlijk in het boek. In de menigte van het volk is des konings heerlijkheid. Maar in gebrek van een volk is een vorsten verstoring. Hoe meer christenen, hoe heerlijker de eer en glorie van de Heer Jezus Christus. En dan geven deze woorden ons nieuwe moed en kracht om veel van God te vragen. Heer, is het zo bij u? Ik weet dat het niet voor een ieder is. Maar het is wel zo ontzettend ruim en zo in zijn volheid aangeboden. Daarom doe ik een beroep op u, op grond van dat woord. En dat vaste punt van het kruis. Geef het aan mij. Geef het aan mijn kinderen. Geef het aan degene in mijn omgeving. Ja, en dan hoeven we onze mond niet te houden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dan mogen we erover spreken. Wees nou niet zo bang, gemeente. Met die buurman of buurvrouw of uw collega. Verwacht het stilletjes, net als Nehemia, terwijl u dat doet, van de Heer. Ik las gisteren op internet dat gedicht wat we misschien allemaal wel kennen. Ja, misschien ook afgezaagd en toch aangrijpend, zal ik het voorlezen. Luister, 1950 komt het. Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven. Hij had een maagkwal en is heen gegaan. Hij had zich hier een goed bestaan verworven. Ik vraag me af hoe hij is weggegaan. Hij was een trouwe genoot. Een zorgzaam vader. Zijn doodsbericht liet er geen twijfel aan. Een boos gezwel zat op een hoofdslagader. Geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan. Hij heeft gedacht aan hen die achterbleven. Een joch van 3 en nog een jonge vrouw. Een assurantiepolis op zijn leven. Dat was dan voor het geval hij sterven zou. En zo is het gebeurd. Er was geen vechten aan. Het flitsend mes van de chirurg ten spijt. Hoe zwaar zal nu zijn zorg en trouw gaan wegen? Gewogen in de waag der eeuwigheid. Ik vrees voor hem. Dat hij zijn goede zorgen slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt. Brood voor heden, huur voor morgen. En dat de verzekering niet alle schade dekt. Ik vrees dat ondanks kundig overleggen, zij deze schade zelfs niet heeft begroot. Ik had ook toen het nog kon hun moeten zeggen, zich te verzekeren voor de dood. Want ik vrees dat hij alleen en zeer verlaten het goddelijk gericht moet ondergaan. Wat kan in dit gericht de mens nog baten, als Jezus zelf niet voor hem in wil staan? Maar hoe dit zij, hij laat dat los. Welk deel hij heeft verworven, het is voorbij. Voor hem is het pleit beslecht. Mijn rechte buurman is vannacht gestorven. En ik, aangrijpende regel, ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Toch nog aangrijpend weer, al is het bekend. En dat is toch niet zo moeilijk, hè? Als ons hart maar branden mag. Voor die Heer Jezus, dat lam. Want dan weet je, hij is dat waard. Om groot en kostbaar doorgegeven te worden aan anderen. Hij is aller hulde waard. Eén gezin te klein voor hem. Voor al die lovende aanbidding en de dank en de eer. Eén gezin ook te klein om dat werk te doen van die verkondiging. Daarom heel de gemeente zal zich inzetten. En zoek het nou niet ver. Uw naaste buren, dat staat er, hè? Dichtstbijzijnde, makkelijkst te bereiken. Als ieder van ons dat nou eens doet, dan is er al veel kerkenwerk verricht in Rotterdam vanuit onze gemeente. Zo gebeurt het ook in de Bijbel. Begin in Jeruzalem, zei de Heer Jezus. En die onbekende apostel Andreas ging naar zijn broertje, Petrus. Gelukkig maar. Daarom hebben we zoveel geleerd van Petrus en die brieven. En Nehemia zegt tegen de Joden ten ballingschap: bouw uw huis tegenover een Iegelijks huis in de buurt. Eén ding is zeker. Aan het lam kan het niet liggen. Aan de maaltijd van God komen we niet tekort. Denk aan die gelijkenis. Alle dingen zijn gereed. Ze hadden opgeschreven de namen, we komen. En als dan alles gereed is, gaan de dienaren uit. U hebt het beloofd. Nu zijn alle dingen gereed. Kom dan opdat het huis van de gastheer vol worden. Eén ding nog. Gasten zoek ik vanmorgen. Hier staat het. Want aan het lam ligt het niet. Groot genoeg. En straks zullen we zien hoe groot. Aan de bruiloft van het lam. Allereerst Joden. Dat is weggevallen in deze preek, ik weet het. Maar allereerst Joden. Ook christenen. Veel heidenen. Vooral samen één als zondaar. Bij dat lam van de verzoening. als Jezus terugkomt en zijn woorden vervult. Op die dag zal ik de vrucht van de wijnstok nieuw met u drinken. In het koninkrijk van mijn vader. Met u, discipelen, simpele vissers. In mijn kracht vissers van mensen, VDM's. En daarom in mijn kracht met een ontelbare schare. Halleluja. Maranatha. Amen.